Ik ga beginnen.
Is goed.
In gesprek met Patrick Kikke.
Hoi.
En jij hebt al heel veel podcasts opgenomen.
Te veel eigenlijk, maar ja. Goed. Ja.
En ik ben begonnen, eigenlijk, ik heb niks gedaan qua voorbereiding. Juist omdat ik het idee had dat er zoveel van jou rondgaat en zoveel delen al gezien zijn. En ik vroeg me af, wat is er nou nog niet te vinden in al die podcasts? Wat zou je nou het liefste niet in een podcast willen delen?
Dat is een mooie vraag. Nou, ik denk mijn diepste geheimen en natuurlijk inderdaad de streken die het ego mij nog steeds flikt.
Ja.
Want dat vind ik heel mooi wat we net in mijn gesprek met jou achter zijn gekomen. Dat ding... Ik heb ooit eens een Belg geïnterviewd, Guy Wouters, die zei... Het ego zet je aan de voordeur eruit en het piept via de achterdeur weer naar binnen.
Ja, je moet heel helder blijven. En wat voor streken zijn dat dan?
Ja, wat voor streken zijn dat dan? Wat ik al eerder zei, tijd en geld. Het gesprek wat ik met jou voerde, zijn de favoriete speeltjes van het ego, bij mij ook... Mm-hmm. Ik heb heel lang mezelf om het hoofd geslagen met dat ik niet productief genoeg ben.
En dan kijken we naar je podcast en dan zien we heel veel afleveringen en dan denken we, hoe kan dat?
Maar dan zie je ook dat het ego een soort bodemloze put is. Ja. Die gaat jou nooit gelijk geven. Want het is de functie blijkbaar van het ego om jouw schuld en schaamte en angst om de oren te smeren. Ja. Dus, maar ja... En op geldgebied heb ik mezelf heel lang verweten dat ik niks met mijn geld deed. Want ik had bij de radio best goed verdiend. Maar ik woonde in een huurhuis. Dat is natuurlijk ook niet zo heel slim. Maar ja, om jezelf daar nou de hele dag mee om de oren te slaan, dat is ook niet slim.
Nee. En doe je dat nu nog?
Heel af en toe.
Of zijn er nu andere onderwerpen? Wat zijn de meest actuele ego-streken waar je...
Mijn gewicht. Daar slaat het nog graag mee om de oren. En ik merk als ik... Zeg maar, hoe meer ik ermee bezig ben ook, dat is het gekke. Als ik tegen mezelf ga zeggen van, je gaat vanaf nu nooit meer naar McDonald's.
Ja.
Dan is er een ander stemmetje van zegt, dat zullen we nog wel eens zien. Mm-hmm. En dan lijkt het wel alsof ik nog drie keer vaker en sneller naar McDonald's ga. Dan dat ik het niet tegen mezelf zeg. Dus ik probeer er ook maar gewoon niet te veel mee bezig te zijn.
En heb je dan ook gemerkt dat als jij er niet mee bezig bent en dat oordeel eigenlijk niet hebt op je lichaam, dat het lichaam er ook automatisch beter uitziet?
Ja, ja, nee, dat gaat zijn eigen weg of zo. Dus ja, dat heb ik wel door de jaren heen geleerd. Niet te veel mee bezig zijn, niet te veel jezelf om de oren slaan, want dat is letterlijk wat je doet.
Ja.
Je zegt ik ben niet goed, maar ik riep al tegen mezelf dat ik te dik was, toen ik helemaal niet te dik was. Ja. Dat is nog wat leuke.
Dat is interessant. Wanneer gebeurde dat? Weet je dat nog?
Ja, nee. Luister maar bijvoorbeeld de podcastreeks Praten over Bewustzijn. Die ik samen met Paul Smit doe. Daarin roep ik al volgens mij 10 jaar van... met de dik en dit en dit. En dan kwam ik bij een podcastbijeenkomst. Zeiden mensen... De dik? Wat heb jij nou over? Maar het lijkt wel alsof ik bijna dat aan mezelf wil bewijzen dat het wel waar is. Snap je wat ik bedoel? Ja.
Waarom dan? Wat bereik je daar?
Ja, dat weet ik niet.
Als je daar gelijk over hebt.
Een self-fulfilling prophecy wordt het. Kijk, Jan van Delden zegt dat zo mooi, hè? Dat je de hele tijd bezig bent met die 9 gaten bevrediging. Nou, de mond is best een groot gat. Je hebt toch het idee dat je daar steeds een soort van liefde in stopt. Hè?
Ja.
Eten is liefde, zei Oprah Winfrey ooit wel eens. En ik moet zeggen, mijn moeder, ik weet, ik mag van jou niemand buiten mezelf de schuld geven, maar mijn moeders hele rol in haar leven, haar betekenis, is voor haar kinderen en haar man zorgen.
Ja.
Dus als ik weer een paar dagen bij mijn ouders in Limburg ben geweest, dan is er taart en dan is er gourmet en dan is er weet ik wat. Ja,
ja.
Ik doe wel mee.
Maar jij zegt net, het is liefde eigenlijk in je mond stoppen. Maar waar mis je dan liefde? Wat moet er dan aangevuld worden?
Ja, dat impliceert dat er een tekort aan liefde is. Hè? Ja, dat is een goede vraag. Daar durf ik je geen antwoord op te geven. Want natuurlijk ken ik het allemaal vanuit de Advaita boeken. We zijn liefde op zoek naar onszelf. Er is alleen maar liefde of een verborgen roep om liefde. Ik weet niet, ik denk dat eten bij mij ook een soort van... het is niet alleen een roep, het is bij mij ook iets tegen de verveling. Mm-hmm. Ik vind het gewoon leuk.
Yeah.
Ik vind het gezellig. Ik kom uit een Bourgondisch Limburgs gezin. En feitelijk gezien is eten ook helemaal niet zo'n issue voor mij. Tuurlijk zie ik wel mezelf op video's terug van een paar jaar geleden. Mm-hmm. En dan denk ik zelf dan, als ik gewoon neutraal denk, van ja, nee, dan was je inderdaad wat lichter.
Ja.
Het is inderdaad dat ego wat je ermee om de oren gaat slaan. Wat zegt van ja, wat heb je toch weer ver laten komen. En zo vindt niemand je meer mooi. En
is dat een beginpunt geweest voor jou? Dat vroeger iemand iets tegen jou gezegd heeft?
Dat is bij mij in mijn jeugd begonnen. Dat heb ik nog wel goed voor me. Ik had eigenlijk nooit pukkels.
Mm-hmm.
Tot ik een jaartje of 13, 14 werd. Mm-hmm. En dan kreeg ik pukkels. En ik had van mijn broer geleerd, ga ik weer wijzen. dat heel erg was. Maar mijn broer ging iedere avond als een soort Pipo de Clown naar bed. Met allemaal kleraciel in zijn gezicht gesmeerd. En die zat eerst nog een half uur pukkels uit te duwen. Ergens had zich het idee in mijn hoofd genesteld. Dat als je een pukkel op je gezicht hebt. Dat dat verschrikkelijk is. Dat je dan weer zinwekkend bent. Mm.
Ja, dat is, ja, dat is al finesse.
En qua eten. Ik ben eigenlijk nooit. Ja, het is wel in de ochtendshow tijd. Als je 's nachts moet opstaan voor je radioprogramma. Dan gaat je hormoonbalans ook een beetje raar doen. Maar het is al. Herken je dat? Dat je gewoon denkt van ja, het is al lang niet meer zo'n issue dat het, dan dat het ooit geweest is.
Nee. Ja, ik ken het zelf ook en ik heb het nagejaagd. Ik ben 6 keer per week gaan sporten, een jaar lang helemaal afgevallen, helemaal gespierd. En ik merkte dat het er nog steeds was. Want het onderliggende oordeel blijft.
Het zit er, hè? Ja. Ja. Want je bent ook wel wat forser geweest.
Ja. Dus ik merk dat als ik dat onderliggende orde, als je die boven water kan krijgen, dan maakt het bijna niet meer uit.
Nee.
Maar dan moet je dan wel naartoe willen en ook aan willen twijfelen.
Ja, ik ben niet goed genoeg. Hè. Dat is toch. Het is bijna. Eten is natuurlijk ook een soort troost, valt mij op. Want als ik me eventjes gewoon denk van, wat heb ik nou? Vroeger was ik dit. Vroeger was ik bekende gevierde radiodisjockey. En nu doe ik alleen maar podcastjes. Dat kan niet zijn wat je kan geloven. Hè? Mm-hmm. Of wat je dan tegen jezelf zegt. En dan is daar die reep chocola die jou even kan troosten. Of dat broodje pindakaas. Ja.
En hoe is het dan als je jezelf zou gaan troosten? Als er geen
middel voor nodig
is. Als er geen middel meer voor nodig is. Heb je dat wel eens geprobeerd?
Nee, dat lukt ook aardig. Dat lukt ook aardig. Maar zit er in jou niet ook een kracht die soms voor de allermakkelijkste weg kiest of zo?
Ja, alleen ik denk dat ik daar op een gegeven moment achter kwam dat ook het ego was. Die eigenlijk niet de wat moeilijkere, pijnlijkere, maar wel helende weg wil kiezen.
Ik weet het. Het is de quick fix. Ja. Het is de copingmechanisme. Ik ken het allemaal. Maar ik ben dan ook wel zo. En misschien is dat wel heel. Misschien natuurlijk ook wel het ego wat aan het vertellen is.
Dat mag ook. Het mag soms ook zijn podium krijgen.
Ja, dat is dan nu. Weet ik, ik durf het niet te zeggen. Maar dat zou kunnen zijn dat ik dat ook doe. Omdat het me af en toe nog wel eens ontbreekt aan de energie. Mm-hmm. Ik heb toch met die radio 40 jaar en 20 jaar gestopt. Hè? Ja. Ik ben nog lekker jong, ben 22, ik ben 46. Dat ego, hoe je het ook went of keert, of dit nou helemaal een verhaal is, een droom, wat dan ook. Het kost wel dit lichaam energie als je heel lang van alles hebt zitten nastreven in de wereld.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat eist zijn tol.
Absoluut. Ja.
Je ziet het aan al die artiesten die niet oud worden. Michael Jackson, George Michael, noem ze allemaal maar op. Dus waarom vertel ik dit nou eigenlijk? Nou, dat is dan mijn vraag aan jou eigenlijk, ook als coach. Kost dat anderen dan meer energie om die pijn in te duiken dan die quick fix?
Ik denk uiteindelijk niet. Want ik denk als jij 20 jaar aan het boksen bent tegen de overtuiging, ben niet goed genoeg en in de wereld, dat kost zoveel meer energie dan even voelen dat je vroeger een steekje hebt gekregen.
Ja.
Het is even, voor het ego is het verschrikkelijk als je dat doet, maar dat is eigenlijk de quick fix.
Ja. En je zegt nu één steekje, maar ik ben opgegroeid met een vader die toch enorm perfectionistisch en kritisch was op zichzelf.
Ja.
Dus ook op zijn kinderen.
Ja.
Je noemt het nu één steekje. Mag ik, of is dat ook weer smoesjes, als ik tegen mezelf zeg, maar ik heb wel de eerste, laten we zeggen, 21 jaar van mijn leven te horen gekregen dat ik niet goed genoeg was.
Ja. Nee, kijk, het allereerste steekje, dat bedoel ik eigenlijk, en daaruit opgebouwd komen alle andere steekjes.
Ja.
Maar als je de wortel kan vinden.
De eerste keer dat gebeurde.
Ja, dat is wat Diederik ook predikt. Hè? Dat je echt in dat gevoel gaat zitten. En dat het gevoel je terughaalt naar een herinnering wanneer dat voor het eerst eigenlijk gebeurde.
Diederik Wolzak.
Ja, Diederik Wolzak. Ja. Maar dat is voor iedereen anders natuurlijk. En je mag ook geduld en liefde met jezelf hebben dat het nog niet opgelost is. Want dat is natuurlijk ook weer het ego die dan zegt.
Nou, gedeeltelijk opgelost, denk ik. Ja. Mag dat ook?
Ja, tuurlijk. Dat is al toch veel beter. Ja, maar dat is toch wel mooi. Ik bedoel, als je nu denkt aan 10 jaar geleden, voel je dan lichter, voel je dan blijer?
Absoluut, absoluut. Want ik had niet alleen dat eten als een soort van coping, maar ik ben een tijdje zelfs koopverslaafd geweest.
Ja. Ik heb jou wel eens gezien ik was helemaal verbaasd. Ik zag je in één keer op tv.
Aria Dennis. Met die garagebox.
Ja,
door de action met twee karretjes. Ja, weet je wat ik ook al. Ben ik wel benieuwd hoe jij dat ziet, hè? Dus dat ego, ik drijf er ook graag de spot mee.
Ja.
Je vergroot het zo uit. Zo'n tv-programma is voor mij zo'n uitvergroting. Daarna is mijn koopverslaving ook minder geworden. Omdat ik zag mezelf terug op tv. Ik denk, wat ben je toch aan het doen, man?
Ja, Ja, dat helpt heel erg. Ik weet dat Willem Glaudemans wel eens zegt van... Ja, als hij zijn ego bezig ziet... Dan gaan we CNN bellen en dan gaan we de NOS bellen... Ja. En dan komt het ook in Amerika, wordt het uitgezonden... Want wat er nu gebeurd is...
Dit moet. Ja. En ik heb ook wel eens zo'n leraar horen zeggen... Als je dan lacht, lach jezelf dan te barsten. Ja. Weet je wel, ik bedoel... Doe het in de overtreffende trap... Mm-hmm. En dat helpt mij wel, ja. Dus daarom roep ik toch ook altijd van... als je iemand hier gaat plassen, jij ging hier ook plassen... ga maar even naar mijn ego-museum.
Ja.
Want mijn hele wc hangt vol met artikelen over mezelf.
Ja.
Dus
ja.
Dat drijf ik ook een beetje... een soort parodie van jezelf maken.
En dan moet je natuurlijk wel weer scherp blijven... dat het ego niet stiekem weer met de achterdeur... maar eigenlijk staat het daar nog... zodat mensen toch zien wat je allemaal bereikt.
Dat
gebeurt ook.
Nou, dat gebeurt ook. Een tijdje is het ook een soort seksuele selectie geweest. Heb ik mezelf... Want dan kwamen hier wel eens vrouwelijke coaches over de vloer... En dan kwamen ze toch net iets anders terug van het toilet dan dat ze erheen gingen. Ja, ja. Vond mijn ego natuurlijk prachtig. Ja.
Want hoe zou dat zijn als je nu het hele hok leeg moest halen en in dozen nooit meer... Nee, sterker nog, weg doen.
Ja, dat zou nog wel een opgave zijn, denk ik. Want het voelt ook alsof het dat bloed, zweet en tranen gekost heeft, hè? Want het is niet zo makkelijk om de krant te halen en de krant te blijven halen. Het was wel mijn sport op een gegeven moment met allerlei stunts. En nu nog, je kent de columns die ik schrijf.
Ja. Je probeert eigenlijk nog steeds gezien te worden. Is dat
het? Ja, nee, gezien worden is bij mij mijn hele leven al mijn thema, ja. Ja. Maar eigenlijk door mijn vader. Ja. Maar dan zegt Jan van Delden weer op zijn beurt, ja, maar je vader staat weer symbool voor iets anders.
Ja. Ja.
Maar wat is dat dan? Ja. De vader.
Ja.
Met hoofdletter V.
Maar je mag natuurlijk beginnen bij wat jouw ervaring is. En jouw ervaring is dat je van je vader liefde zou willen krijgen.
Ja, nou, waardering.
En dat is mooi aan Willems vergeving manier. Die zegt dan, ik had liever gehad dat ik meer liefde had gekregen van mijn vader. Maar dat was niet zo, dus ik laat die verwachting niet los.
Ja, dat is het precies.
Ja.
Ik zit even te kijken of je microfoon je goed zit. Oh, ja, het wijst nog naar boven.
Ja, hij wijst nog naar boven, ja.
Perfectionist.
Dus je mag best aan je verlangen trouw blijven, maar je kan de ander niet veranderen.
Ja.
En dat is, ben je daar, probeer je dat nog steeds?
Nee, ik heb het inmiddels... Kijk, het is inmiddels zo grotesk. Ook dat is weer helemaal uitvergroot. Yeah. Mijn vader is inmiddels... die was zijn hele leven al redelijk chronisch depressief. Daardoor kon hij ook moeilijk waardering opbrengen. Omdat hij gewoon zichzelf zo naar beneden zat te halen de hele dag. Maar inmiddels is dat zo uitgegroeid tot iemand die psychotisch is. Weet je wel, helemaal die denkt dat de buren hem aan het terroriseren zijn.
Yeah.
Dus ik kan daar wel het voorbeeld in zien van... Ja, het stelt me langs de ene kant gerust. Hij kon niet anders dan zijn hoe die was. En het heeft voor mij ook een stok achter de deur. Dat ik zie dat ik wil niet zo op mijn 70ste, 71ste terechtkomen. Mm-hmm. Het is voor mij ook een soort uithangbord. Dit is wat er gebeurt als je dus gewoon je helemaal in dat ego gelooft. Ja. En constant jezelf om de oren slaat.
Maar is dit dan jouw zeg maar, intellectuele versie van jezelf? En zit in de onderbewuste nog een kind die eigenlijk liefst toch nog zou willen dat die vader...
Ja, hoe kom je daarachter? Ik heb het idee dat kind aardig, zeg maar, geslonken is of zo. Hoe moet je dat zeggen? Of dat
getroost misschien?
Ja, dat niet meer zo schreeuwt en roept. Want daar is pijn gevoeld, weet je wel. Ja. En het doet nu ook... Nee, het doet... Zelden meer zeer, maar ik moet wel zeggen, de mechanismes, die werken nog een soort van door. Mm-hmm,
ja.
Omdat het ook, ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Als een soort trein die met 140 gereden heeft, en op een gegeven moment wordt het gas losgelaten. En dan, ja, die trein, die dendert nog wel even door.
Ja, uitrazen.
Ja, maar langzamer. En ik zie het ook wel gebeuren dat ik dan wel weer een screenshot maak, dat het dat een of andere column van mij weer... Een krantartikel weer veroorzaakt of zo.
Yeah.
Maar ja, daar ben ik nog zelf niet helemaal over uit. Want ik denk ook weer... Uiteindelijk help je de ander daar toch ook weer mee? Of zie ik dat verkeerd?
Wil je dat nog iets meer toelichten? Hoe help je de ander daarmee?
Stel, ik schrijf een column waarin ik zeg... Christopher van Drie, die heeft er helemaal geen kaas van gegeten. Mm-hmm. Jij leest dat en het doet jou niks. Mm-hmm. Nou, dan weten we dat Christopher behoorlijk van binnen heeft opgeruimd. Ja. Maar als Christopher denkt, ja, potverdomme, die kikker, wat een lul. Dan eigenlijk, net als in een liefdesrelatie, duw ik dus allemaal bij jou op allerlei knopjes.
Ja, ik snap wat je zegt. Alleen, wat ik altijd heel belangrijk... Wat ik een belangrijke vraag is, met welke intentie doe je het? En als jij het doet om iemand eigenlijk... dan ga je zelf voor God spelen eigenlijk. Een les te leren. Mm-hmm. En dat jij even de anderen een schop gaat geven op een plezieren plek, is eigenlijk niet liefdevol.
Nee.
Je doel zou, tenminste mijn doel is, om liefdevol in de wereld te staan.
Mijn doel met die columns, en dat meen ik echt vanuit de grond van mijn hart, maar dat gelooft niet iedereen, is toch ook dat ik gewoon de wetenschap achter radio probeer ik al jarenlang in die columns naar boven te halen. Weet je, er zijn zulke dikke boeken uit Amerika over het fenomeen radio. Wij zouden veel betere radio in Nederland kunnen maken, waren het niet dat we met z'n allen een beetje op een niveau zijn blijven steken van, nou, we doen een beetje wat we zin in hebben.
Yeah.
En dat, ik probeer iedere keer, en dan kom ik op eigenlijk voor degene die je nooit hoort, dat is namelijk de luisteraar,
yeah,
de ontvanger van het radioprogramma.
Yeah.
Maar ik sluip daar ook ego doorheen, die het, maar ik hoor wel van mensen het laatste zeggen, jij bent een stuk milder geworden in die columns, hè? Hey, het is gewoon een stuk minder ego er doorheen.
Ja, en dat uiteindelijk gaat dat veel verder. Dat zijn kringen van liefde, ja, die verder, ja, gaan dan even een ego laten uitrazen. Ja.
Maar dat heb ik daar straks ook in het voorgesprek tegen jou gezegd. Die columns zijn bijna voor mij een soort wij, waar mij het wilde paard, genaamd het ego, ja, Patrick, PK, Patrick Kikke, gewoon even mag rennen en bokkensprongen mag maken. Ja.
Gewoon even uitrazen.
In die kader.
Ja. Ja.
Maar ja, dan moet ik wel aan Jan van Delden zeggen, denken. Die ook Wolter Kirst. Die dan zeggen, laat geen sporen na in de wereld.
Ja.
Dus tuurlijk houdt het me bezig. Ik denk, ja, welk doel dient het nou eigenlijk? Maar ja, het is uiteindelijk wel weer. Die columns zijn ook een soort therapeutisch voor mij.
Ja. Maar hoe zit jij hier vergeleken met aan een column te schrijven? Want volgens mij ben jij hier rustig in liefde.
Andere energie.
In verbinding. En hoe zit je achter je computer te typen?
Nou,
hoe gaat dat?
Van de 10 columns die ik typ, zijn er denk ik 7 ook een soort van. Allerlei verbanden leggen in mijn hoofd. Wop! Maar er zit. Ik bedoel, ik schreef een column over Sky Radio. Hè? Ja. Dat ze nu al met kerstmuziek begonnen zijn, weken voor Sinterklaas.
Gezien,
Oh, die heb je gezien, oké. Okay. Ik kreeg van de baas van Sky Radio echt een enorm bedankje. Zeg, wat tof. Ja. Weet je, dat jij het ook ziet hoe wij het bedoelen.
Ja.
Dus het is echt niet alleen maar schoppen en slaan.
Het is ook zuiveren.
Ja, het is ook zuiveren. En ik hoor van jonge radiomakers dat ze het allemaal lezen. En dat ze er stiekem toch ook nog best wel veel kennis uithalen. Die ik door die jaren heen heb opgedaan. Dus het is een mix van alles. Maar zou dan de manier moeten zijn dat ik dan. Iemand heeft wel gezegd, ja, dan stuur hem maar naar mij. Dan ga ik nog wel even met het ego-filter eroverheen. Maar ja.
Ja, je weet, in mijn ervaring, liefde gaat echt veel verder. Ja. En liefde kan ook mensen triggeren. Liefde kan ook.
Dat raakt nog veel dieper op een dieper
eigenlijk,
niveau.
Dus als dat je doel is,
nee, absoluut.
Goed. Ja.
Ja, maar dat vind ik fijn dat we dit nu zo bespreken. Ik zal daar bij een volgende column. Want ik hoor dus al van mensen, ja, ben een stuk milder geworden. Ja. Nee, dan is het dan toch eigenlijk, je bent een stuk liefdevoller geworden.
En het zou ook mooi zijn als je die column schrijft en stel je wil wel zuiver of je wil iets aan de kaak stellen. En je hebt het eerst jezelf opgelost, wat voor oordeel je daarop hebt. Dan kom je veel zuiverder, kom je je boodschap brengen.
Dat is natuurlijk ook zo. Kijk, ik weet ook wel dat als ik een ander verwijt dat hij niet genoeg tijd in zijn radioprogramma stopt. Is dat ook, dat ik dat toch stiekem vind van mezelf, dat ik niet genoeg tijd
heb. Ja, dus dat is eerlijk voor je.
Maar dat is toch vaak, dat zeggen ze toch, als je met een vinger wijst, wijzen er 4 naar jezelf of zo.
Ja.
Dat is, kijk, eigenlijk, ik heb wel eens een keer een verwijtende mail naar een ex gestuurd.
Mm.
En toen zei mijn toenmalige coach of psycholoog of waar ik liep, dan moet je iedere keer waar je haar naam noemt, moet je eens een keer jouw naam neerzetten. En lees hem dan nog eens een keer.
En zou je hem dan nog sturen?
En klopt die dan niet nog meer?
Ja.
Dat is het natuurlijk. En die verwijten die wij de wereld insturen, die gaan natuurlijk, zoals Diederik volgens mij ook zegt, 10 van de 10 keer gewoon over jou.
100%. Ja. En wat ik me afvroeg, jouw missie, heb jij jouw missie? Kan je dat verwoorden? Is dat, kijk, de podcast, heel groot deel. Maar er zit toch, die radio laat je niet los. Je bent eigenlijk weggegaan, je bent iets heel anders gaan doen. Maar die radio blijft. Dus het kan zijn dat je daar ook liefdevol je plek in te nemen hebt.
Ik doe 2 uurtjes in de week. En dat kan ik nu op mijn eigen manier invullen. Mm-hmm. Met oude hip-hop muziek, waar ik zelf van hou. Ik kan nog eens wat mensen aan het woord laten. Ik laat mijn dochter aan het woord, mijn broer, mijn vriendin. Ja. Die verbinding kan ik daarin. En ik kan reclame maken in het radioprogramma voor Leven Zonder Stress, de podcast.
Mooi.
Ik zie radio nu meer als een soort hobby. Het is van hobby naar werk naar hobby gegaan.
Ja.
En natuurlijk zou ik het leuk vinden om dit soort gesprekken ook op de radio te voeren. Maar ik snap ook wel weer, hier moet je maar net zin in hebben.
Ja, en de wereld is er ook misschien niet aan toe. Of de wereld is. Zit zo niet in elkaar. Nee.
En dit vind je vanzelf al een keer. Ja. Misschien luister je dit in 2030.
Ja. En je hebt liever alleen maar luisteraars die ervoor gekozen hebben dan dat je ze forceert natuurlijk.
Nee, dit moet je niet in. Dat zegt Jan natuurlijk ook, Jan van Del. Dit kun je niemand in het gezicht duwen. Hè, Advaita, non-dualiteit. Wij hebben dan toevallig allebei. Zijn we aangevinkt dit interessant te vinden. Maar Maar soms vind ik het... Ik heb wel in de tijd bij Veronica Eckhart Tolle wel een keertje in de uitzending gehad. En ik kon voorzichtig er iets over vertellen. Ja, ja. Maar toch denk ik ook... Kijk, ik belde in mijn radioprogramma's altijd met een verstandelijk gehandicapte jongen. Mm-hmm. Ivo. En dat waren gewoon hart-tot-hart gesprekken. Ja. Want iemand die... Ik weet niet of je dat kent. Met iemand die verstandelijk gehandicapt is of kinderen... Ja. Ja. Heb je meteen een soort oordeelloze verbinding. Ja. De onschuld ontmoet de onschuld. En dat liet ik in die telefoonsprekken, dat deed ik niet, dat gebeurde gewoon. Liet ik dat, je moet taal gebruiken, werd dat,
was dat. Maar je straalde dat uit.
Ja. Ja, en daar kreeg ik dus ook de meeste reacties op. Hoe jij met Ivo omgaat, wat mooi. En ik zet altijd de auto aan de kant als Ivo weer in de uitzending is. Het raakt me zo. Ja, dus bij de radio kon dat toch er doorheen sijpelen. Ja.
Dus dat is ook zo prachtig als je op een gegeven moment die liefde in jezelf steeds meer laat zien. Dan gaan mensen, dan gaan ze zeggen, er is iets met jou. Ja, ik kan niet helemaal vastpakken, maar het is besmettelijk.
Ja. Ja.
Dus dan kan je op elke plek staan in de wereld. Dan zou je zelfs in het leger kunnen rondlopen en gewoon daar die liefde verspreiden.
Ja. Ongemerkt, hè. En want dat hoor ik namelijk wel van mensen. Ik doe ook een hele radioreeks interviews, radiohelden. Ze zeggen, maar dan lees ik jouw column. En dan denk ik, jezus, wat een botte boer. Maar dan hoor ik jou met mensen praten in het radio-interview. En dan komt die liefde voor radio. En überhaupt, dat komt helemaal. Ja, en dan zit ik te smullen. Ik denk, dat is het. Ja, dat is het. Maar ik ben dus benieuwd hoe jij dat dan ziet. Zijn we in ons gesprek andersom niet aan toegekomen. Maar zijn er dan fouten volgens jou? Ik bedoel, is het dan fout als ik dadelijk morgen weer een column publiceer... die eigenlijk over mezelf gaat... maar waarin ik mijn collega's allemaal voor rotte vis uitmaak?
Ja, nee, dat is dan ook gebeurd. En dan hoef je jezelf echt niet voor te beoordelen, lijkt mij.
Het is een proces.
Het is een proces en je stopt ermee wanneer je er klaar mee bent.
Ja, dat dooft toch uit op een gegeven moment.
Zeker, dat is niet meer aantrekkelijk. Je wilt gewoon niet meer dan. Ja, maar zolang dat niet zo is, ben je nog steeds liefde waard. Dan is er niks aan de hand.
Want ik ga me daar best wel vies. Ik ken dat wel. Je kent dat wel. Dat je iets gedaan hebt dat je daarna vies voelt.
Ja. Dan is weer het ego. Dus eerst gaat het ego je uitlopen om iets vies te doen. Ja. En daarna gaat het ego zeggen, had je niet moeten doen.
Want dan hang ik aan de telefoon met iemand van de helpdesk van Coolblue of wat dan ook. En dan gaat het op en neer. En de telefoon valt nog wel mee. Maar via social media. Ja, hè. Ja. Wat hebben jullie me nou weer geflikt? En die hebben van alles beloofd. En op en neer. Dan ben ik vaak na een half uur de eerste die dan daarna zegt, sorry. Voor daarnet, weet je wel. Ja. Dan komt die realisatie van... Ja. Wat loop je nou weer om je als een klein kind... om je heen te slaan en te schoppen?
Maar die realisatie komt niet al op het moment zelf... Dat je voelt dat je daar echt die trigger voelt van... Oh, daar gaan we. Ego actief.
Soms. Het lukt me nu beter in familiesituaties. Maar ik heb met die computer... lijkt het wel... Omdat ik ook... Ken je dat niet als je geen echt mens tegen je... Kijk, ik zou het nu niet in mijn hoofd halen... om nu met jou... te gaan zeggen van... heb je nou weer je glas water leeg? Ja. Helemaal wat stoms dat het ego kan verzinnen. Ja. Maar het gekke is... als daar telefoons tussen zitten of zo... en vooral met anonieme... dan is dat bijna geen echt mens of zo... waar je denkt... want je bent eigenlijk met jezelf... je bent in gevecht met jezelf natuurlijk.
Klopt. Absoluut.
Je zit met een computerscherm...
Maar terwijl je erover praat, ben je wel weer over aan het lachen. En dat is volgens mij echt een remedie.
Ja, dat is... Maar dan is het wel... Heb je dat nooit vaak dat het dan alweer verzonden is? Gelukkig kun je bij WhatsApp nu...
Verwijderen.
Snel voordat iemand het ontvangen heeft.
Maar zou het ook niet behulpzaam zijn om de vraag... Voordat je een bericht gaat sturen, vraag van waaruit kom ik vandaan?
Ja, klopt. Ja, kies voor liefde, zeggen ze natuurlijk allemaal. Kijk, het is inderdaad angst. Het is inderdaad, kijk, wat was mijn laatste ruzie met Coolblue? Ik had van mijn dochter een iPad besteld. Mm-hmm. Die heb ik op zondag besteld, zou op dinsdag haar verjaardag bezorgd worden. Krijg ik een berichtje, wordt pas op woensdag bezorgd. Dan word ik boos. Maar eigenlijk is het angst.
Ja.
Het is angst, wat moeten ze nou wel weer niet denken? Wat moet haar moeder niet weer denken? Dat ik dan niet aan een cadeau gedacht heb. Dus uit angst ga ik dan handelen.
Ja, dus je eigenlijk voor jezelf eerst zelf aan. Ik ben niet goed genoeg, want ik heb het cadeau niet op tijd.
En dan ga ik wijzen.
En dan wil je niet naartoe.
Nee.
En dan krijgt Coolblue de volle lading.
Precies dat. Ja. Precies dat.
Maar het mooie is dat wel weer getransformeerd kan worden. Want diegene bij Coolblue kan getriggerd worden, zoals je zei.
Ja.
Die kan zelf aan de slag.
Ja.
Jij kan achteraf denken, hey, wat is er nou gebeurd? Ja. Dus alles wat gemaakt wordt door het ego kan wel...
ingezet worden. Ja. Want als ik nu nog steeds zou zeggen, ach Coolblue, daar bestel ik nooit meer iets bij. En ik zou iedere dag twitteren, Coolblue is een belachelijk bedrijf. Nee, want ik ben dan een half uur zeg ook, sorry dat ik net zo reageerde. Ik heb twee burn-outs gehad. Kijk, misschien gebruik ik het als smoes, maar er zit ook wel een soort stress op om het gewoon goed te willen doen. Mm-hmm. En ja, je bent gewoon afhankelijk van anderen daarin. En
denk je?
Ja, nou dat, ja, en het lijkt alsof zij jou dan een beetje in de weg staan van het, ja, het goede te doen of zo. Maar inderdaad, ja, ik sla me er als eerste mezelf om boven. Want ik ben nog op die dinsdag, ben ik nog naar het BCC gereden. Ik denk, dan ga ik hem desnoods zelf brengen, die iPad. Ja, ja. Ik naar BCC, hebben jullie die iPad? Weet je, je gaat, ja, je gaat de gekste dingen doen, hè?
Terwijl als je dit nu bespreekt, dan kan ik alleen maar met een soort van liefdevolle glimlach, ja, bedenken van, oh, wat schattig bijna, ja, weet je? Nee. Van, het doet zo erg zijn best om gewoon,
ja,
oké gevonden,
ja,
te worden.
Ja, dat is het. Je wil niet tekort schieten, je wil het goed doen. En, maar goed, daar zit natuurlijk ook een heel verhaal achter. Want mijn dochter, ja, die ken ik nu 12 jaar. Maar mm-hmm, dat, ik ben niet meer met haar moeder. Misschien zit daar nog een schuldgevoel op. Mm-hmm. Met kinderen, je hebt ze nog niet. Maar daar komt natuurlijk helemaal een verhaal van. Heb ik het wel goed gedaan? Had ik het anders moeten doen?
Maar heb jij nog vaak het idee dat je misschien, want je zegt misschien zit daar nog wat schuld. Dus ik heb het idee dat je ergens wel weet dat er nog wat dingen zitten, maar dat je ook zo doet. Even wegkijken.
Ja, dat gebeurt.
Is dat bewust? Of is dat een copingmechanisme om gewoon, nou, als het er niet is, dan bestaat het niet?
Nou ja, misschien, kijk, als we er even vanuit gaan dat het ego voeding nodig heeft, brandstof, mm-hmm, nodig heeft, hè? Angst en schuld. Ja, dan is het bijna niet onlogisch dat het mijn ego me daar ook een soort van weghoudt.
Ja.
Want dan, kijk, dat ik hiermee bezig... Kijk, het is voor het ego van Patrick is het al een hele zware, bittere pil... dat ik niet meer iedere dag op de landelijke radio ben. Mm-hmm. Niet meer op tv kom bijna. De naam Patrick Kikker langzaam aan het uitdoven is. Dus die houdt toch nog iets, en dat bedoel ik dan zelf, achter de hand... om toch nog, ja, bijna een soort kluwe bestaansrecht... Snap je? Een soort centrum. Ja. Er is nog een reserve, schuld en angst... waarop dat ego-vuurtje kan branden.
Ja, want eigenlijk... je bent bang voor het licht dan eigenlijk. Is dat dan uiteindelijk... Want wat krijg je als je dit... Hoe
ja,
zou dat,
dat
zijn
is
als,
mijn
dit,
laatste, dat is
als
mijn,
dit weg zou zijn?
Ja, nee, dan zijn er geen excuses meer. Ik gebruik het natuurlijk ook graag om nog te beschuldigen, te veroordelen, Het lijkt bijna alsof het een soort... Ja, het heeft dan toch nog een functie, denk ik.
Ja. Je ziet, er zit nog winst in eigenlijk.
Ja, ja. Het levert nog iets op. En, maar ja, ik sla het ego... Er is in mij wel een kracht die het ego iedere dag om de oren terugslaat.
Ja. Ja. Ja.
Door dit soort gesprekken te voeren. Jan van Delden voor de zoveelste keer op te bellen in Frankrijk.
Ja.
Die gesprekken ook heel vaak terug te luisteren. Maar ja, dan houdt het ego zich een soort van koest, hè. Maar het pakt zijn momentjes wel inderdaad want als dit nou dadelijk voor hem blijkt niet opgenomen te zijn.
Ja, want je keek net even of hij nog aan
het
opnemen
was. Ja. Dan is het natuurlijk, dan is het ego als de kippen erbij en zegt van, nou, hebben we mooi voor elkaar, hè? Komt die jongen helemaal uit Oosterbeek, ja. Jij zou het voor hem opnemen. Ja. Waar ben je nou met je grote mond?
Ja. Terwijl ik alleen maar zou denken, joh, weet je, laat het gaan. Laat het gaan.
Ik weet het, maar... Ja, kijk, dat zuiveringsproces, om het dan maar zo te noemen. Ja, dat moet je induiken. En dat, ja, je moet natuurlijk niks. Maar ja, ik heb al eerder gezegd als ik een beetje zo om die hete brei heen blijf dansen.
Ja, dat idee krijg ik ook. En daar is niks mis mee. En dat doen we allemaal. Ja. En ik doe dat ook op mijn eigen manier.
En misschien heeft het ook wel een functie. Want doordat ik het nu weer zo uitvergroot en weer voor de zoveelste keer vertel. Want in de podcast met Paul lopen we heel vaak hier tegenaan. Ja. Is het wel voor anderen? Ja, hij zegt dat nu, maar ik zou dat net zo goed ook over mezelf kunnen zeggen.
Ja.
Ik blijf maar om de hete brei heen dansen. En misschien is in het verhaal dat soort types ook nodig. Je hebt de mensen die gewoon helemaal, nou, die het verlicht zijn en ook alle werk met hunzelf gedaan, een en al transparantie zijn. En je hebt types zoals Patrick Kikker, die eraan gesnoven hebben, die ervan geproefd hebben, die ervan geroken hebben, die weten waar het over gaat. Maar die er toch nog even lekker op hun 46e tot hun 50e om de hete brei heen blijven dansen. Ja.
En heb jij het gevoel dat in dit leven dat gaat veranderen? Of dat het gewoon inderdaad, zoals je zegt, dat is gewoon dit leven, ik vind het goed, ik vind het prima.
Op dit moment vind ik het prima.
Ja.
Want zoals we al eerder zeiden, het dient toch nog wel een doel, denk ik. Anders zou het niet gebeuren. Maar ook dat kan...
Dat is een gevaarlijke.
Ja, dat kan natuurlijk weer een excuus van het ego zijn.
Ja.
Nee.
Want dan... Dan blijf je, je zitten en dan zegt het ego... Ja, maar dat is precies wat er gebeurt. Ja, dus dan,
je kunt inderdaad vanuit Advaita bekijken van wat gebeurt. Maar dat ik het ook nog eens een keer een soort van kwaliteit toedien. Maar ik ben net met jou al erachter gekomen dat... Wat vind ik een mooie uitspraak, die gaan me ook bijblijven. Liefde verspreidt zich veel verder Dus kijk, misschien moet ik dat inzicht nog wel wat meer krijgen. Maar dat hoor ik ook. De gesprekken waarin ik ben, want nu stel ik me ook best wel kwetsbaar op. De gesprekken waar je je kwetsbaar in opstelt, die geven ook de meeste respons. Dat raken ook de meeste mensen. Terwijl de gesprekken waarin je lekker gaat zitten vertellen wat je allemaal van non-dualiteit weet, ja.
Ja, het raakt net niet de hete brei, zoals je dat zegt. Het is heel mooi en het kan ook helpen als remedie om even op die ego-shit te leggen. Maar de ego-shit blijft nog wel intact op die manier.
Ja. Maar ik ben de laatste die inderdaad hier gaat beweren dat ik alles doorwerkt heb, doorzien, door... Daarom vind ik die uitspraak van verlichting is een startpunt, geen eindpunt. Het stelt me dan ook alweer gerust. Want ik heb ook jarenlang geloofd van, dus verlichting is net als Eckhart Tolle op dat bankje. Alle shit weg.
Ja.
En al liefde. Ja. Nou... Nee, dus.
Nee, en hoe vind je dan een Nisaka Datta of een Ramana Maharshi? En als je dan die foto's bekijkt en als je die ervaring hoort, dat wel echt een en al liefde is. Wat is dat dan volgens jou?
Nou ja, we hebben die alles doorwerkt. Ik bedoel, Nisaka Datta duwde ook nog mensen de trap af.
Ja.
Die niet luisteren wilden. En die rookte nog niet sigaretjes. Daar werd dan weer commentaar op gegeven. Ik ben eens benieuwd. Ken jij dan echt mensen die helemaal 100% in het reine zijn en totaal geen verborgen ego-stukken meer hebben? Ken jij ze?
Nee, wel mensen die in de buurt komen.
Oké. Okay.
Maar nog niet 100%.
En wie bijvoorbeeld?
Mijn leermeester Willem Glaudemans. Die is voor mij wel een voorbeeld van het pad en de cursus echt toepassen en doen. En Koos Jansson ook.
Ja.
Dat zijn toch mensen die in mijn optiek echt een ego hebben aangekeken.
Ja.
En dat is blijft een proces. En echt alles van het ego is natuurlijk is best een klus. En dat duurt misschien langer dan leven. Maar dat zijn wel mensen die ik echt... dat ik denk, wauw. Soms kun je het ook zien, hè. De sereniteit en de ogen en de hele energie.
Ja.
En Maar Jan van Delden, je bent een enorme fan van Jan van Delden.
Ja, man.
Is die verlicht?
Volgens mij wel, ja.
En hoe ervaar
hij? Hij zou zelf zeggen, Jan van Delden is niet verlicht, maar dat wat Jan is.
Dat wat Jan is, ja. En als je bent bij me geweest, zeg je, in Frankrijk. Ja. Hoe voelt dat dan?
Ja, hoe voelt dat? Als gewoon, maar dat heb ik nu ook met jou, alsof je elkaar eigenlijk al heel lang kent.
Mm-hmm. Ja.
Of je het herkent.
Ja, dus op een ander niveau.
Ja, want wij kennen elkaar ook pas een paar uurtjes. Ja. Maar dat gebeurde met Jan natuurlijk ook. Hij noemt zichzelf vriend zonder voorwaarden, maar dat laat hij ook wel zien. Maar dat had ik met Muji ook. Ik ben ook met Muji geweest.
Ja.
Die pakt ook gewoon je hand vast, terwijl die je pas 5 minuten kent. Dan kun je zeggen, wat is dat voor charmeur? Nee, je voelt dat gewoon, dat komt
oprecht,
van... Ja, dat is oprecht. Dat komt gewoon omdat die wil liefde delen. Die wil een hug en dat komt toen nog. En met Jan, die is daar niet zo van het huggen, maar die is wel meer van het... Ik weet niet, hij doet zo zijn fucking best om het keer op keer uit te leggen aan je. Dat is toch... Ik heb misschien wel 24 uur met die man gepraat.
Ja. Ja.
Had hij ook niet hoeven doen, hè?
Nee.
Heeft hij niks voor gevraagd? Hij heeft niet gezegd van, wat zit er voor mij in hier?
Want hij ziet, hij voelt gewoon, dit is kloppend voor
hier
mij.
Hier is een opening?
Hier is een opening en dat geef ik je,
Dus inderdaad, dat gevende, dat en ook zijn huis voor je openstellen. Want we konden daar toen ook gewoon blijven slapen. En niet zeggen van, je moet wel voor de cursus betalen, weet je wel. Ja. Ja, gewoon, dat zijn wel die kleine dingetjes.
En het mooie is dat je dat allemaal zelf doet. Je huis openstellen, geven.
Ja, nee.
Je bent al heel ver daarin.
Dat doe ik zelf ook. Ik vind, bedoel, maar dat herken je dan of zo? Dat ja, ik weet niet, Jan. Dat is voor mij begonnen met de stoelendans-DVD. Die is helaas niet online te bekijken. Dat mag niet. Een rechte kwestie. Ik heb wel een geheim linkje eventueel voor je.
Niet doorvertellen.
Nee. Maar die zat in dat boek. Hoe heet dat boek alweer? De stoelendans heet dat boek gewoon, hè? Tweedehands gaan kopen in Hilversum bij een jongen. Ja, die DVD die heb ik al 10 keer gekeken. En dat duurt echt 3,5 uur. En daarin legt hij het met allemaal symbolen uit. Hè? En met 4 tuinstoelen. Dat vind ik ook zo grappig. Dat hij gewoon spiritualiteit met 4 tuinstoelen.
Ja, gewoon praktisch, helder, duidelijk. Ja.
Ja, jij bent de achterste stoel. En voor je staan 3 stoelen. De waaktoestand, de droomtoestand en de droomloze slaap. En dat verschijnt in de achterste stoel die jij bent. Nou, hoe sneller kun je het uitleggen? Ja.
En is dat hoeveel procent van de dag is dat jouw ervaring?
Dat is een goede vraag. Nou, ik denk wel het grootste deel. Totdat ik weer in die vernauwing schiet.
Mm-hmm.
En dat ik me inderdaad echt wel letterlijk gewoon door het bestaan zo gegrepen. Zo,
weer naar voren, jij.
Ja. Ja. En dat gebeurt vooral met dit soort apparaatjes. Hier ligt mijn telefoon en de computer en zo. Er is iets in mij wat gewoon niet dat gewoon zich niet realiseert dat achter dat scherm, achter die social media, daar zit een echt, of een echt, daar zit ook een voelend iets.
Mm-hmm. Ja. Daar kan je niet bij komen.
Dat is misschien iets autistisch in mij of zo. Dat het zo abstract is. Het is gewoon letterlijk. Ik zit tegen een computer te praten. Nee, je praat niet tegen een computer. Je praat tegen een mens achter de computer.
Ja, want hoe zou dat nou zijn als je de achterste stoel achter de computer, als je vanuit jouw achterstoel met de andere achterste stoel verbinding kan maken?
Nou, dat lukt me bijna alleen. Daarom doe ik ook nooit interviews via Zoom en zo. Mm-hmm. Als we elkaar voelen.
Ja. Maar het moet mogelijk zijn, ook via computer of... Ik voelde wel, terwijl wij op LinkedIn een bericht aan het sturen waren, denk ik, oké, Patrick's energie ik zag dat jij dat moeilijker vindt.
Ja, nee, ik vind dat moeilijker. Bij mij zit wantrouwen is ook voor mij een heel groot thema geweest. En misschien soms nog. Dat ik denk, ja, hoe bedoelt hij dat of zo, weet je wel?
Ja, waarom ben je ooit, heeft iemand jou iets, waarom kun je mensen niet vertrouwen, want...
Nou, het heeft ook mede met dat mediawereldje te maken. Ik ben op mijn 21ste bij de Landelijke Radio terechtgekomen. Wat voor mij echt wel heel kwetsend was, is... Dan kom je bij de Landelijke Radio. Je laat huis en haard achter in Limburg. Hè, je familie, je vrienden. Je komt in Hilversum terecht. Mm-hmm. Dat doen mensen alsof ze je vriend zijn. Yeah. Omdat ze willen dat je hun plaatje draait. Yeah. Dat ze ook bij de radio mogen komen werken. Dat je ze trakteert, dat je ze mee op reis neemt. Dus ik heb best wel wat ervaringen gehad met... mensen, die vrouwen ook, die mij interessant vonden. Niet om wie ik ben, maar wat ik doe. Of wat je hebt.
En zou je dan zeggen dat dat bewijs is van de overtuiging die je al bij je had en dat je dat hebt aangetrokken?
Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Self-fulfilling prophecy, hè?
Dat je zelf ook op die manier over jezelf dacht en dus dat aantrok? Want ja, of... Die mensen zijn nu niet meer in je leven.
Nee, klopt. Maar ik ben zelf ook een tijdje zo geweest. Natuurlijk.
Ja. Dus het was hoe jij daar binnen kwam lopen, dat werd gewoon weer spiegel.
Nou ja, inderdaad. Ik maakte daar ook gebruik van. Want tuurlijk, als een vrouw interesse in jou toont, omdat jij bij de Landelijke Radio werkt, ga je dan afvragen, ja, maar is ze wel werkelijk in mij geïnteresseerd? Nee, je denkt, hé, lekker wijf.
Ja, leuk. Fijn, bevestiging.
Dus ik doe wel mee. Ja. Ik doe wel mee in dat spelletje, ja. Dat klopt. Dus het is twee kanten.
Maar het is een lastige wereld, maar je zit daar dus niet voor niets. Want eigenlijk is dat gewoon weer een scherm die jou precies laat zien
waar het... Nee, klopt.
En het grappige is, je hebt dat nu opgelost en je hele wereld is veranderd.
Ja, totaal veranderd,
Totaal veranderd.
Bizar, hè?
En dat noemt de cursus dan ook de gelukkige droom. Is jouw droom gelukkiger geworden?
Ja, absoluut. Absoluut. Ik zou nooit meer willen ruilen met die tijd. Alhoewel ik ook weer geen spijt heb. Ja, hoe kun je daar ook spijt van hebben? Ik bedoel, het kwam toch... Als we het dan allemaal als een film zien, het kwam toch voorbij. Dat waren toch toen de scènes. En dan zegt Jan van Nel dat je bent de poppenspeler die op dat moment gewoon de poppen zo beweegt.
Ja, op die manier beweegt.
Ja.
Maar is dat dan niet dat verlangen... Ik kan zelfs nog bij mezelf... Ik drink nu niet meer bijvoorbeeld, maar ik kan nog best wel soms... In één keer komt het verlangen nog een klein beetje van... Oh ja... Alcohol.
Ja.
Heb je dat?
Nee, dat is niet helemaal weg. Maar ik merk wel dat als je me nu zou zeggen, je moet dadelijk weg om een radioprogramma live te gaan doen. Nou, dan komen heel veel dingen komen in weerstand.
Ja.
En dan kun je wel zeggen, ja, dat is angst, daar moet je doorheen. Nee, dat is gewoon...
Dat is een intuïtief gevoel van, dit is niet oké meer voor
dit
mij.
Dit is gedane zaak. Dit is niet meer wie ik ben. Ik zeg er ook vaak gekscherend van, dat was wie ik ooit was. Als je wil zien wie ik ooit was, ga naar mijn ego museum.
Ja, ja.
Oude shit. En ik weet niet of je dat herkent, maar je zou toch ook niet... Ik denk dat niemand zou willen... Als je tegen iemand zegt, als je nu op deze knop drukt, ben je precies hetzelfde als 5 jaar geleden. Ik denk dat niemand op die knop zou drukken.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
Dat is toch...
Onmogelijk, omdat je zoveel geleerd hebt en zoveel geheeld hebt. En zo,
je wilt toch niet 5 jaar... Dat is het ergste, dat je toch ook in ganzenbord of in Monopoly kan
gebeuren.
Ja,
dat je teruggezegd wordt.
Dat je teruggezet wordt. Ja. Nou, ga terug naar start.
Maar hoe kijk jij dan naar reïncarnatie? Over terug naar start gezet worden?
Zou dat bestaan?
Ja, ik vraag het aan jou.
Ja. Nou, ik kan wel iets met de uitspraak dat je eigenlijk iedere dag reïncarneert.
Ja.
Dat je eigenlijk iedere dag geboren wordt. Je wordt weer geboren in die droom. En het voelt vaak ook zo. Heb je dat niet? Dat je aan het begin van de dag heb je toch zo'n verse, frisse energie van alles is mogelijk vandaag.
Ja, ja, ja.
Aan het einde van de dag wist je dat het weet je wel weer beter.
Ja.
Maar op de een of andere manier. Heb je de film Groundhog Day gezien?
Ja, elke dag hetzelfde. Ja. En op een gegeven moment heb je alles geprobeerd en dan heb je maar berusting. Dan
berust,
is het weer hetzelfde.
En dan verandert het. Ja. Ja. Dus dat reïncarnatie, dat incarneren in dat lichaam, dat gebeurt natuurlijk inderdaad keer op keer, iedere dag als je wakker wordt. En. Maar weet je wat ook zo mooi is? Ik heb jarenlang... moest ik voor straf op tijd naar bed van mijn ouders. Ja. Nou, toen ik voor het eerst op mezelf woonde... en jarenlang ben ik echt zo lang mogelijk wakker gebleven. Ik bleef wakker tot 3-4 uur s'nachts. Soms 5 uur. Echt gebeld. Nu is dat een soort van doorleefd. En vind ik het heerlijk om op tijd naar bed te gaan. En voor mijn doen... Ik slaap tussen 1 en 2. Dat is voor mijn doen echt goed. Want vroeger bleef ik gewoon tot 5 uur 's ochtends wakker. Dus dat zijn van die mooie voorbeelden van... Ja, iets is ooit in jou geplant. Van dit is een straf. Op tijd naar bed gaan is een straf. En ineens veranderde dat. Draaide dat gewoon helemaal om.
En dat is nu iets positiefs geworden voor jouw slapen.
Ja, dat is heerlijk. Dat is geen straf meer om in bed te liggen of zo. Ja, grappig, hè? Hoe zegt dat? Maar daarom, dus die knop van 5 jaar terug of 10 jaar terug. Nee, ik zou er niet moeten... Zou je daar moeten denken? Ik heb helemaal naar de basisschool moeten en zo.
Oh, nee. Maar ik moet ook zeggen dat er momenten zijn geweest. Als ik nu, en dat is denk ik ook mijn ego die dan zegt, het was toen zo fijn. Maar dat ik in het moment was met mijn voetbal en met mijn vrienden. En dat er geen zorgen waren. Ja, en gamen naar school. En alsof je nog niet bewust bent van je ego. En dat is heerlijk.
Ja, dat ken ik ook nog wel. Dat is bij mij. Maar is bij jou niet ook zo rond de puberteit? Is de puberteit dan niet eigenlijk de tijd dat dat ego op de troon gaat zitten?
Ik denk het wel, maar wel sneaky. Een beetje stiekem. Het wordt steeds meer. Want je bent chagrijnig. Maar dat is ook hormonaal wel, vind ik.
Okay.
Lichamelijk mood swings. Dat had soms misschien niet met het ego te maken. Maar dat lichaam dat gewoon een beetje. Maar het zou kunnen.
Ja.
En
de seksuele selectie. Ik heb het idee dat toen bij mij meisjes belangrijk werden. Ja, toen ging mijn wereld stond op zijn kop. Ik had dat als ik daar de keuze in had gehad. dat ze hele stuk overslaan.
Maar ja, had je het willen missen dan?
Ja, dat is ook weer een goede vraag. Nee, dat heeft natuurlijk ook leuke momenten opgeleverd. Ja. Maar vooral het eerste stuk, dat je er totaal geen raad mee weet. Weet je wel? Dat je niet weet hoe je dat moet aanpakken. En je voelt wel die verlangens.
Ja,
en je wordt afgewezen. En dan weer dit. En dan weer dat. En liefdesbrieven zus. En dat stuk had ik wel willen missen, ja. Ik was dan liever zo van mijn 14e naar mijn 19e gesprongen.
Ja, dat hele stuk overslaan. Ja,
dat ik het een beetje door had hoe dat spelletje werkte, ja.
En is dat spelletje nu helemaal klaar? Want je hebt een vriendin.
Ja.
Is dat klaar?
Dat is wel soms zelfs zo klaar dat ik denk... Wat heb ik er met Jan ook in die gesprekken over gehad. Dat seks me totaal niet meer interesseert. En dan zegt hij, dat is goed, maar dat moet niet geforceerd zijn. Maar dat is echt niet geforceerd.
En hoe wordt dat ontvangen? Want
bij mijn vriendin? Ja, daar hebben we wel gesprekken over. Ze zegt al, want mijn vriendin is nog een stukje jonger, die is 35. Die zegt dan ook van, maar het kan toch niet zo zijn dat ik op mijn 35 gewoon nooit meer seks heb. Ik zeg, maar we kunnen het niet zomaar ineens doen.
Nee.
Weet je wel, daar moet wel naartoe gewerkt worden. Maar ja, als die interesse er niet meer is.
Nee.
Waarom, als ik toch die maaltijd niet meer wil eten, waarom moet ik dan al die ingrediënten in huis? Maar dan zegt Jan wel, van, maar op het moment dat het haar angst gaat opleveren, dat zij denkt dat ze niet meer goed genoeg is of zo... Dan doe je het voor haar. Dus ja, dat punt ben ik nu.
Maar is er wel nog intimiteit? Dat je denkt, ik knuffel.
Masseren. Dat is er allemaal wel nog. Maar ja, ik heb die hele daad ook. Ik kan dan met... ik vind het ook zoiets geks ook. Ik begin het echt, terwijl ik het ook natuurlijk jarenlang gedaan heb. Maar vind je het niet geks als je dan gaat kijken zo, uitgezoomd?
Ja, als je uitgezoomd gaat. je moet dan echt wel even in je rol zitten, zeg maar. Anders dan lukt het niet meer.
Maar is het ook niet bijna een soort... als je het over gelijkwaardigheid hebt. Ik bedoel, bij mij was seks toch vaak een soort veroveringsdrang. En vanuit een vrouw was het ook vaak... was er een vrouw die zegt van... Ja, maar ik hou wel een beetje stevig. Weet je wel, ik wil een soort van overruled worden. Maar dan werd het voor mij toch ook een soort ego-ding. Van, ik pak jou of zo. Snap je wat ik bedoel? Terwijl liefdevolle seks, vrije, hoe je het wil noemen, wat gewoon totaal gelijkwaardig is. Ja, dat is
mooi.
Ja.
En het kan zijn dat als dat er is, dat op een gegeven moment verdwijnt en in intimiteit.
Ja, dat het in een ander stuk over
standaard permanente staat van zijn. En dat het niet eens meer nodig is om elkaar te laten zien dat je van elkaar houdt.
Dat doe je natuurlijk op 101 manieren. Maar ja, ik heb seks ook altijd als een soort, het werd bijna een soort ruilmiddel, wat Jan van Delden ook zegt in relaties. Dan krijgen mannen pikstraf. Heb je daar ooit van gehoord?
Nee, heb ik nog nooit van gehoord.
Ja, dat doen vrouwen. En andersom misschien ook. Gewoon, jij doet niet wat ik wil. Jij zet niet de vuilnis buiten. Jij doet niet de vaatwasser uitruimen. Jij krijgt van mij pikstraf. En dat zeggen ze dan niet. Maar dan houden ze seks gewoon een soort van als een soort beloning, troef achter de hand.
Ja, maar dan weet je al dat je in een ongelijkwaardige relatie zit. En,
maar het gebeurt veel hoor. Ik bedoel, ik heb het ook veel meegemaakt. Dat het gewoon bijna een soort of beloning was. Of een soort van...
Maar hoe zie jij dat dan? Want dat vraag ik me af. De cursus zegt, de hele wereld is een projectie van je denken. Mm-hmm. En alles wat je in je buitenwereld ziet is een innerlijke... Of is een weerspiegeling van de innerlijke staat.
Ja.
Wat er in jou huist.
Ja.
Dus als jij dat in je buitenwereld ziet... zit het dan in jou? Of hoe zie jij dat?
Nee, klopt. Ik ben ook lang zo geweest dat ik zei van... voor wat hoort wat.
Ja, ja.
En nu steekt dat nog af en toe wel eens de kop op. Want in de voorbereiding van dit gesprek ging ik ook 3 keer tegen jou zeggen... Ja, maar het is wel kruisbestuiving, hè? Ja. Ik interview jou, jij daarna mij ook. Jij zei, dat is duidelijk. Ja, ik weet niet. Het is, als je dan wel weer eens... Want ik heb het ook weer hier meegemaakt... dat ik dat met mensen van tevoren had afgesproken... en dat ze dan hier gewoon glashard zeiden van... Nee, maar jij zou toch alleen maar mij interviewen? En dat plant bij mij dan weer een soort zaadje... dat ik denk van, ja, zie je nou wel?
Zie je nou wel? Ja, maak ik mezelf, zie je nou wel?
Nee, dan komt het ego weer. Dat zegt, zie je nou wel... Mensen zeggen A, maar doen B.
Ja, en wat maakt jou dat dan?
Ja, nee, mij ook. Iemand die A zegt en B doet. Ja, nee, dat stuk zit ook in mij.
Ja. Nee, maar als iemand dat bij jou doet, wat geef je dan jezelf voor boodschap?
Wat geef ik mezelf als iemand dat bij mij doet? Dat je bedonderd wordt.
Ja.
Dat je voor de rek gaat.
Belangrijk genoeg, anders zou je dat niet doen.
Ze lopen over je heen.
En het is dus super dat het gebeurt.
Ja, want het wijst jou daar weer op. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt helemaal.
Ja.
Nee, wat dat betreft... Ben ik ook, dat vind ik wel een goede graadmeter. Ik heb zelden tot nooit meer ruzie met. Zelfs niet meer met mijn broer, waar ik toch jarenlang echt wel wat dingen mee uitgevoerd heb.
Dat is een hele mooie graadmeter. Ja. Maar het kan zijn dat het strijdveld naar jezelf is gegaan.
Het strijdveld naar jezelf, ja?
Dat is bij mij ook geweest dat ik eerst in de buitenwereld en dan kom je erachter dat allemaal van jezelf is. En dan wordt het allemaal op jezelf.
Strijd met jezelf. Nou, die is ook wel redelijk. Die strijd is ook wel redelijk gestreden.
Oh ja.
Jawel. Omdat het. Ja, ik weet niet. Het heeft, ik weet dat er geen ik is wat kan accepteren. Wordt dan weer door hardcore Advaita leraren en studenten gezegd. Maar het heeft toch denk ik ook met acceptatie te maken, toch?
Ja, absoluut. Ja. Gewoon even erbij neerleggen.
En dit poppetje is zoals hij is. Ik bedoel, Jan van Del zegt zo mooi. Jij bent toevallig aangevinkt voor goed kunnen schrijven. Ik kan totaal niet schrijven. Maar zo zijn bij mij ook dingen aangevinkt als zijnde ongeduld. En altijd lekker eten en... Dan wil ik het niet als smoes gebruiken, maar ik vind wel...
Ja, daar lijkt het dan zo snel op. Hè? Dat is een heel, heel dun gebied is dat.
Is waar, maar als je toch... Volgens mij begint het met acceptatie. Want ik merk als
ik dat zeker.
Van mezelf gewoon weet dat ik gevoelig ben voor lekkere taartjes... dan heb ik niet zozeer meer nodig dat ik het ga bewijzen aan... of dat ik het tegendeel aan mezelf ga bewijzen. Zo. Je heel krampachtig, ik ga nooit meer taartjes eten. Dan wordt het gewoon...
Dan wordt het weer straffen.
Ja, en dan wordt het een ding.
Ja.
Als je het gewoon weet van jezelf, ik vind dat toch fijn. Want dan laat het je soms gewoon los. Een mooie voorbeeld van Wolter Kirst. Ijdelheid is het laatste wat jou verlaat, zegt hij dan. Hè? Ja. Mm-hmm. Maar moeten we dan inderdaad constant maar zelf gaan bewijzen van... Nee, ik ben niet ijdel, ik ben niet ijdel, ik trek nooit meer fatsoenlijk. Ik ben niet... Nee, want het verlaat je.
Ja. Nou kijk, al die ijdelheid komt voort uit wat de cursus dan zou zeggen... vergissingen of overtuigingen over jezelf. En als je die kwijtraakt, dan is die letterlijk weg. Dan bestaat die niet meer. Ja. En dan is die ook niet meer in je wereld.
Dat.
Dus
een denkfout.
Het is een denkfout.
Ja.
Ja. Alleen de denkfout bestrijden, het gevolg, helpt niet.
Nee, maar dat is het. Oorzaak en gevolg. Ja. Hè. Maar we zijn natuurlijk wel gewend, ook vanuit de wereld, dat je moet bezig zijn met de gevolgen te bestrijden.
Ja, en dat werkt niet, want dan komt er wel weer, popt er weer. Ja. Ken je dat spel met die mollen, dat er steeds weer een mol omhoog komt?
Dat is wel een mooie
vergelijking voor de wereld. Er komt er weer eentje omhoog.
Ja, heerlijk.
Ik ga een kaartje pakken.
Ja, gaan we de kaartjes doen?
Ja.
Pak ze.
Eventjes, dan ga ik ze een beetje shuffelen.
Ja, shuffle ze even.
Niet Advaita, maar gewoon shuffelen. Even kijken.
Leuk gesprek hoor.
Kijk.
Ja, dan pakken we deze. En daar staat... Wat heb je geleerd op school waar je nog steeds wat aan hebt... Jeetje. Nou ja, Engels denk ik dan. Dat ik ook die Engelse interviews kan doen.
Ja. Want ben je nog veel in het Engels te horen?
Ja, ik vind dat wel leuk om te doen. Ik had een plannetje, omdat ik toch dat Zoom een beetje aan het ontdekken ben. Ondanks dat je elkaar niet kan voelen, dacht ik, nou, er zijn nog wel een paar Advaita-leraren in Australië en Engeland en zo, die ik best wel een keer zou willen spreken. Nee, en ik merk, hebben we het daar straks ook over gehad, als je deze boodschap, om het maar zo te noemen, Ik heb een keer Joannika Ring in het Engels geïnterviewd. Dan zei ze bijvoorbeeld het woord imagination. Mm-hmm. En dat kwam totaal anders binnen dan het woord in het Engels. Voorstellingsvermogen mm-hmm. of fantasie. Dus ik ben blij met dat ik Engelse taal ken. Dat ik dus ook gewoon dit... Want het is zo'n programma, de Advaita Show. Je hebt ook nog, hoe heet dat, andere in het Engels, uit Australië.
Rupert Spira?
Ja, die. En de Urban Guru Café, ik weet niet of je die kent.
Nee.
Heel interessante reeks met allemaal muziekfragmenten tussendoor. Ja, ik ben blij dat ik dat allemaal kan verstaan.
Ja, ja. Alleen, ik ben zelf in Costa Rica geweest 9 weken lang. De Choose Again. En dan moest in het Engels. Het gevoelniveau, of de alle gevoelens, die zijn allemaal in het Nederlands. Dat hebben we ons hele leven...
Ja, dat is
dus
waar.
Eigenlijk het gevoel komt niet binnen, zou je zeggen, of minder. Hoe is jouw ervaring daarbij?
Ja, mijn ervaring is dat het me toch wel weet te raken, maar op een ander niveau buiten... Ik heb vaak dat ik... We kunnen natuurlijk urenlang op Advaita-dogma's gaan zitten kauwen. Hè?
Ja.
Er is geen wereld, er is wel een wereld. Vrije wil. Weet je, hebben wij, dat vind ik ook wel leuk dat we al 2 aan het lullen zijn. Maar het woord vrije wil is nog nooit eens gevallen.
Nee.
Terwijl daar vaak in onder de tijd kring is. Het is, ja, is er een vrije wil? Ja, maar dan moet er eerst een ik zijn die een vrije wil heeft. Ja, is er dan wel een ik? Dus ik, in het Nederlands ga ik vaak veel meer kouwen op die begrippen. Ja. In plaats van dat ik naar het gevoel toe ga. Maar misschien kan dat in het Engels ook. Maar ik voelde bij het Engels meer dan, bijna meer dan bij het Nederlands.
Ja. Wauw, misschien dat daar dus nog een hele mooie Engelse reeks naast kan komen.
Ja, die is er ook wel. Dus de Non-Duality en Advaita Vedanta interviews. Daar staan eigenlijk alle Engelse figuren. Ik heb Rupert Spira ook telefonisch geïnterviewd. En noem ze allemaal maar op, ja. Jezus.
Dat is best wel wat, hè?
Ja.
Ja, en dan nog tenslotte wil ik vragen. De Advaita en de dogma's. En mm-hmm. In hoeverre ben je erachter ook met Paul dat die dogma's en dat is het ontwijken? Kan dat ontwijken zijn? Kan dat...
Het is kan weer...
Want is het verslavend zelfs?
Ook, tuurlijk. Ik bedoel, het ego vindt het natuurlijk prachtig om hier alleen maar over te lullen.
Ja.
Zolang we niet naar
het gevoel... Want je schiet niks op, soms.
Nee, je blijft om de hete brei heen dansen. Maar je kan er nog de mooie scene mee maken. Dat zegt Jan van Delden natuurlijk ook. Maar dat doen we allemaal. Ik bedoel, toen ik dit voor het eerst hoorde... ging ik ook letterlijk naar vrouwen die kende appen. Ik heb nu iets gehoord, dit moet je horen. Kom je morgenavond langs? Weet je wel... Dat je bent er langs de ene kant helemaal vol van.
Ja, ja.
Maar het ego gaat natuurlijk ook... Hoe noemt Jan van Delden dat? Salon verlichten.
Ja.
Die dan lekker de mooie sier ermee gaan zitten maken. Met een sigaar. Ja, nee. Ook dat is weer een valkuil. Maar langs de andere kant denk ik ook, ja... Dan laat ons lekker over die... Kijk, ja. We zijn nu al veel... Ik stel me in de podcast met Paul, denk ik, wel kwetsbaar op. Maar mm-hmm. Ja, jij lokt dat ook uit. Omdat je zelf gewoon... je kwetsbaar durft open te stellen.
Nee.
Dus het gebeurt. Ja, nee, dit had een heel ander gesprek geworden... als hier iemand had gezeten die 3 boeken of Advaita had gelezen... en die dacht, dan gaan we eens met elkaar sparren.
Ja.
Wie weet het meest? Wie heeft de meeste boeken gelezen?
Nou, het grappige is ook dat het gevoel... en ik sta nu niet op de camera, maar als het over Advaita gaat... dan is het veel meer...
Hier.
Zie ik het gewoon,
ja, ja.
Energie daar.
Ja.
En als jij het gewoon over... wat Patrick in dit moment aan ego dingen of aan liefde of dan zakt dat.
Dat is
dan
waar.
Is dat dan, dat is bijna zweven. En,
maar daar hebben ze toch 2 namen, geloof ik. De Bhakti en de Jnana Yoga, toch? Die hebt de weg van het hoofd en de weg van het hart. Ik geloof wel dat het ook een ingang kan zijn, want ja, als jij gewoon, je bent ook een slimme jongen, als je gewoon heel erg van rationaliseren houdt. En maar inderdaad, ja, het risico dat je daar maar blijft hangen. Ja, dat het alleen maar loopjes is er vrij wil. Is er vrij wil.
Want mijn ervaring is dat die er wel is.
Ja?
Moet ik, ja.
Kun je dat uitleggen?
Maar moet ik daar dan niet bij blijven?
Nee, ja, denk ik wel.
Relatief dan, hè? Kijk, het ligt dan vanuit welk niveau je kijkt. Het Advaita kijkt vanuit de achterste stoel. Maar als ik als voorste persoontje, dan voelt het alsof ik voor liefde kan kiezen of voor angst.
Ja, ja.
En dat ik dat steeds meer aan het doen ben.
Ja.
En dan zie ik mijn wereld daarbij veranderen.
Dat is de keuze. Maar dat is dan misschien de enige keuze die we hebben.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Dat zegt de cursus ook. Ja. Er zijn maar 2 emoties.
Kies je voor liefde, kies je voor angst. En dat vind ik ook zo mooi. Byron Katie zegt, er is alleen maar liefde of een verborgen roep om liefde. Als je hem dan vanuit die kant
bewaart. Ja, die schreeuw om liefde.
Ja. Maar het heeft mij gewoon zo geholpen met die Jan van Delden. Die gewoon zegt van, groei jij je haar?
Ja.
Nee. Long je nog? Groei je nagels? En heeft hij er nog zo een? Verteer jij je voedsel? Dan zegt hij ook van, hier zeggen we, ik drink. Het hele proces wat hier allemaal gebeurt, slaan we over. Ja. Daar heb ik niks mee te maken. Hier zeggen we weer ik plas.
Ja.
Dus die ik, dat die steeds zegt, die doener, zit niet in het thee drinken, in het cola drinken, in het plassen. Dat gaat volautomatisch. Dat was voor mij een ingang.
Ja, het hielp om te verzachten.
Ja, ja, want die doener, bedoel, dat hebben we al eerder uitgelegd. Omdat ik heel erg dacht dat ik de doener was van de succesvolle dingen, sloeg ik mezelf ook enorm op mijn rug als iets niet lukte. Dus er was Patrick de goeddoener, Patrick de slechtdoener. Nou, als dan iemand het woord doener eruit trekt, zoals Jan van Delden, valt goed en slecht ook weg.
Valt allemaal weg.
Ja, dat, och man, daar ben ik hem nog steeds eeuwig dankbaar voor. Want ja, want dan ga je ook om andere dingen. De denker. Is de denker er dus ook niet? Weet je, de denker van de gedachten. Nee, gedachten komen dus ook in je op. Dan is de prater er nu dus ook niet. Er wordt gepraat, maar ik hoef mezelf niet dadelijk te beoordelen, heb ik goed of slecht gepraat?
Nee, het is gewoon gebeurd.
Er werd gepraat.
Ja.
Nou, en daarom vind ik dat met dat vrije wilsonder interessant, dat je gewoon helemaal kan zien dat die handelingen allemaal, handeling vindt plaats, maar er is niemand die hem doet. Ja. Dat vind ik zo'n heerlijke, geruststellende boodschap.
Ja, dat is het ook.
Ja.
En het slaat schuld uit je handen.
Ja.
Maar
dan komt natuurlijk weer de criticaster, wat ik ook snap, die zegt, ja, oké, dus dat jij die auto hebt aangereden of die vrouw op die fiets, kun je nu ook zeker zeggen, dat heb ik niet gedaan. Nee, dat vond ook plaats. En dan zegt Paul Smit altijd zo mooi. En dan vindt ook plaats dat er een politieagent komt die zegt, Patrick Kikker, komt u maar eens even mee, meneer Kikker. En dus dat vindt ook plaats. Dus dan kunnen we dat hele verhaal over schuld en beschuldigen en rechtssysteem. En nou, dat vindt dus blijkbaar ook plaats.
Ja, ja. Ja, ik vind het een lastige dilemma. Want ik snap dat het wat geeft. Maar ik wil graag dan ook bij ervaring blijven. Snap je? Voor je eigen ervaring. En als je ervaring nog echt is dat het een doener is, dan is het toch het meest liefdevol om vanuit daar misschien te werken tot de realisatie. Ja. Kijk, soms lijkt het alsof de Advaita mensen aan het einde van de finish staan en die zitten tegen iedereen die pas 100 meter onderweg zijn. Dit moet jullie ervaring zijn.
Ja, ik vind dat fake it till you make it, vind ik wel een mooie. Want het heeft mij geholpen om dan, ondanks dat ik misschien nog wel heel erg zat te denken dat ik wel de doener was, dat er een soort tegengeluid was wat zei, je bent niet de doener.
Ja.
Weet je, het ging elkaar aantasten of zo, weet je wel. En ja, dat hielp voor mij. En ik hoor wel ook Jan dat volgens mij af en toe wel eens zeggen dan doe je maar eerst alsof. Of ja, dan zit het natuurlijk weer een doener. Doen alsof je geen doener bent, dat is ook een mooie.
Ja, doen alsof je geen doener bent. Mooi.
Ja, het is heerlijke materie, maar ik vind wel, weet je, hierover praten, dat kost geen energie. We zijn al je 2 uur aan lullen, weet je wel. Het is alweer bijna donker. Ja. En er is geen enkele stem in mij die nu de kans krijgt om te zeggen van, ach man, je had nu een lekkere vrouw op een boot op Ibiza moeten zitten. Nee. Of je had een film moeten kijken. Er is geen twijfel mogelijk dat dit nu het meest waardevolle is voor ons om te doen. En dat is voor mij ook een groot bewijs dat hier wel eens een hele dikke kern van waarheid in zou kunnen schuilen.
Maak je ook blij.
Ja, ik word er opgeladen van.
Ja.
Ik ben dadelijk gevulder, zullen we maar zeggen. Vervulder. Dan voordat je binnenkwam.
Ja.
Toen zat ik Voetbal Inside te kijken, waarin ze natuurlijk weer vanuit het ego iedere voetballer met de grond naar de grond toe af aan het maken. Dus die energieverschil, dat herken ik echt wel.
Ja. Dus jij dat ook is ook weer ervaring van, ja.
Ja.
Maar hoe zie je dat dan vanuit die finish? Dat soms mensen van Advaita eigenlijk een realisatie hebben die sommige mensen nog niet hebben, die nog niet op de achterstoel zitten. En eigenlijk vanuit die achterste stoel alles maar gooien. En dat je dan degene die nog niet op die achterste stoel zit, ja, die gaat dat gebruiken intellectueel om, dan kom je niet verder.
Nee, nou ook zien als onschuldig zou ik dan zeggen.
Ja.
Want feitelijk, is dat hetzelfde als wat Jan zegt, het jongetje van 4 wat met een koffertje zegt, papa, mama, ik ga naar mijn werk toe. En moet je dan tegen dat jongetje van 4 zeggen, dat vind ik echt een prachtig voorbeeld van, ga toch op, je bent 4, je gaat niet naar je werk. Nee, dan zeg je van, ga je naar je werk? Maar je lekker geld verdienen. Nou, succes. Hè? We zien elkaar straks alweer.
En zonder dat daar een oordeel beter.
Want jij en ik hebben ons daar ook schuldig aan gemaakt. En misschien maken we ons daar nu nog wel schuldig aan dat we over dingen praten die nog niet helemaal gerijpt zijn of zo.
Nee.
Maar ik heb toch, wat ik van mensen hoor, die hebben een radio-interview aangeklikt. Die kwamen toevallig op zo'n soort gesprek uit. En die met, nou, fantastisch, ik had daar nog nooit van gehoord. Ik ben boeken gaan bestellen en dan hebben we toch een zaadje geplant.
Ja, Dat klopt.
There are no false gurus, heb ik ook wel eens iemand horen zeggen. Voor, zelfs degene die er de minste kaas van gegeten heeft, kan jou toch een soort wijzen. Dat is ja. Wat toch zitten te doen.
Ja. Ja.
En ja, ik snap dat er dan wel ook wel weer mensen zijn. Ja, dat is niet zuiver. Je moet eerst 5 jaar je mond houden, zeiden ze toch ook. Hè? Als je dit gezien hebt, moet je eerst 5 jaar je mond houden. Ja, Jan zegt ook terecht. Ja, maar dat is nu in deze tijd bijna niet meer voor te stellen. Want iedereen staat in contact met elkaar. Ja. Je typt het en het gaat de wereld in.
En uiteindelijk blijven het woorden die wijzen naar allemaal hetzelfde. Ja. Dus of je het nou Advaita noemt, als je nou wel of niet vrije wil noemt. Eigenlijk maakt het allemaal niet uit.
Nee, allemaal onschuldig. Ja. Dus wat dat betreft vind ik het mooi dat er gewoon geen fouten zijn daarin. En ja, dat vind ik ook mooi te zeggen. Ja, je kan een langere omweg nemen naar huis. Maar uiteindelijk is voor iedereen duidelijk dat hij al thuis is. Dat is gewoon een feit.
Ja.
Nou, als hij een omweg wil nemen om zich dat te realiseren, via Timbuktu helemaal naar Parijs en dan zo. En dan, ja, nou oké, okay, ja.
Geniet van de reis.
Ja, dan doe het daarmee dan. Ik zie het hartje staan.
Het hartje.
Zullen we dit even in beeld houden?
Wat is het hartje voor jou?
Ja, toch het symbool van liefde. En wat jij zegt, kies je voor het denken of kies je voor het hart. Ik vind dat altijd wel een mooi symbool. Het hart weet en het denken denkt.
Ja.
En of dat dan nou. Maar hebben ze toch, zijn ze toch volgens mij ook met experimenten nu aan het aantonen dat dit ook denkt. Hè? Dat je darmen ook denken.
Echt? Dat heb ik nog nooit gehoord.
Ja, dat daar ook informatie opgeslagen ligt of zo in cellen. Ja, wat dat betreft volg jij de wetenschap ook een beetje zo, die steeds meer hierop uitkomt?
Ja, alleen ik ben tot de conclusie gekomen dat de wetenschap nooit daar kan komen. Omdat je hebt bewustzijn. En datgene wat in het bewustzijn verschijnt en wat daarin verschijnt, daar worden alle onderzoeken gedaan. Dus je komt nooit bij die oorzaak terecht. Ja. Die kan niet bewezen worden.
Die komt
dichterbij, maar ja.
De tong kan zichzelf niet proeven, hè? Dat is. Maar toch lijkt het toch wel weer
te kunnen, hè?
Kunnen,
ja.
Maar wel op een hele abstract niveau, ja. Dat maakt. Ik denk dat inderdaad een goede graadmeter is van die joy. Je hebt zo'n liedje van Texas. You touch my inner smile. Is me altijd bijgebleven. Inner smile. Mm-hmm. Die glimlach van binnen.
Die. Zo.
Dit is dan zeg maar van binnen hier. Nou, het lijkt alsof die een lach en een traan. Of hij lacht zich te barsten. En hier zitten we dus inderdaad de hele dag maar in ons hoofd te vertellen hoe het zou moeten zijn. Was voor mij ook een mooie realisatie. Hè? Dat Alexander Smit, heb je daar wel eens wat van geluisterd?
Ja, ja.
Hey, die zegt, er zijn eigenlijk maar 2 problemen op de wereld. Of er is iets wat we niet willen, of we willen iets wat er niet is.
Mooi, ja.
Nou, boem. Ik ben wel van de ik weet niet of je dat, van de korte quotes, gewoon boef.
Ja, gewoon die overal doorheen snijden.
Wolter Keers, wat zei die? Wat hebben we bovenaan wolterkeers.nl staan? Er is alleen maar vrijheid en dat is wat je bent. Al het andere is een leugen.
Punt.
Dat zegt toch.
Meer kan er niet meer gezegd worden.
Nee, maar dat vind ik. Wij zitten nu natuurlijk ook alweer 2 uur te lullen. Maar ik vind dat knap hoor. Als je dat echt in 1-2 zinnen gewoon boem.
Ja, maar dat is, hij spreekt vanuit die ervaring. Ja. Hij heeft het gezien.
Ja, hij is echt de koning daarin. Hè?
Ja.
Ja.
En toch jammer dat hij dan zo weinig onder de aandacht is. Bij deze is het weer.
Hebben we weer. En blij dat jij daar ook je moeite voor doet. Dat je Vrij zijn boek zo hebt gepromoot. En dan nieuw boek van Wolter Keers via uitgeverij Samsara. Dus, en ik zou echt die dikke pil nog eens een keer, als je zin hebt, doorworstelen. Want daar heeft hij zoveel tijd en liefde en moeite in gestopt om dat te vertalen. Ik ben schijnersteep zijn.
Ja.
Heeft hij prachtig gedaan, ja.
Mooi.
Zijn we er?
We zijn er, geloof ik.